Drukke gemeenteraad deze week. 3 dagen waren ervoor voorzien. 3 dagen die volgens een strak schema gepland waren. Iedereen zou 10 minuten spreektijd krijgen en iedereen zou zich daar ook aan moeten houden, dankzij een klok die daar zou staan. Het was zo voorspeld dat bijna niemand zich daaraan heeft gehouden. Maar voordat we daaraan beginnen, eerst en vooral nog de financiële situatie van de stad even toelichten. Er zijn enkele dingen gezegd geweest tijdens de gemeenteraad en tijdens de toelichting van de schepenen, die wel vrij correct zijn, maar die misschien ook nog wel een beetje toelichting verdienen. Zo bijvoorbeeld dingen zoals de personenbelasting en de opsymptiemen. De opsymptiemen, dat zijn de kosten die dat ze halen vanuit woningen, vanuit al het patrimonium, dacht ik dat was, Joris?
Ik denk dat dat belastingen zijn op vastgoed, ja.
Op vastgoed.
Niet alleen oude, maar ook gewoon, ja.
En die zijn, die belastingen die liggen hoger dan de personenbelasting in de stad Antwerpen. Er is, sinds 1994 is er geen belastingsverhoging meer geweest. 1993 was het laatste jaar waarin dat er echt nog een belastingsverhoging werd doorgevoerd, maar in 1994...
Je bedoelt dan op de lonen? Dus bedoel je de opcentimen op vastgoed of bedoel je de...
De personenbelasting.
Dus de 8,5%.
Ja, de 8,5% ja. Die dan vast ligt. Sinds 1994 en ook dit jaar worden de belastingen niet verhoogd. En daar pakt men dan mee uit om te zeggen dat de historische schuld hoogstwaarschijnlijk tegen 2018 weggewerkt zal zijn. Het is te zeggen, de historische stadsschuld, die op dit moment 70 miljoen bedraagt, zou normaal gezien tegen 2018 weggewerkt moeten zijn.
70 miljoen.
70 miljoen.
Ik dacht dat veel meer was, maar het
kan zijn, ja. 70 miljoen per jaar.
Ah, per jaar, ja.
Dat er moet worden.
Ja, per jaar, ja. Ja.
Maar dat betekent niet dat in 2018 er direct een overschot zou zijn van alweer 70 miljoen per jaar. Dat betekent dat er in 2019 kan worden overgegaan tot het afbetalen van de volgende schuld die klaar staat. En dat is de schuld die dat in 2003 gemaakt is omtrent de OCMW's.
Ja. En de plannen zijn ook veranderd? Want het was waarschijnlijk wel de bedoeling om dat af te bouwen tegen 2018, maar toen besliste de Vlaamse regering in overeenkomst met de stad, dus Patrick Janssens, om de Oosterweel, wat is het, 175 miljoen schuld op de stad te nemen en nog een keer 170 miljoen op de haven.
Ja, waardoor dat eigenlijk passé...
Een beetje stilstaat, maar...
Ja. Waardoor dat waarschijnlijk passé 2024 volledig afbetaald zou zijn. Ik rammel een beetje met mijn knopjes hier. Er is een responsabiliseringskost op dit moment bij het OCMW van 400 miljoen. Dat is de kost waarvoor dat zij geresponsabiliseerd moeten worden.
En dat is niet per jaar, hè, Louis?
En dat is niet per jaar, gelukkig. Er is...
En wat is dat? Leg dat eens uit.
De responsabiliseringskost. Ik heb het hier ook maar...
Ik denk dat ik het weet.
Leg het eens uit, Joris.
Is beslist door de stad om minder statutaire ambtenaren te hebben. Dus zijn vastbenoemde ambtenaren. Maar je hebt natuurlijk uit het verleden vastbenoemde ambtenaren die op pensioen gegaan zijn. Die pensioenen moeten betaald worden. Doordat er minder jongeren statutaire ambtenaren instromen, stroomt er minder geld naar die pensioenkas. Van de gepensioneerden. Hmm. Want de nieuwe ambtenaren die nog werken, die betalen voor een stuk de pensioenen van de mensen die nu gepensioneerd zijn. Maar als je allemaal contractuelen en zo aanneemt, en tijdelijke enzovoort, die storten geen bijdrage aan de pensioenen van de gepensioneerde statutaire ambtenaren. Dus er is daar een gat. En de Vlaamse regering heeft nu beslist om dat gat niet te helpen dichten. Want dat is een probleem dat alle gemeentes hebben. Ik heb ook nog gehoord, daar is in Oost-Vlaanderen iemand van die bij een gemeenteadministratie werd, die zei van ja, dat is echt wel een probleem. En gecumuleerd is dat blijkbaar 400 miljoen euro. En ik denk dat dat de kritiek was van Kerbach. Hmm. Van, de wever is altijd bezig van we gaan aankloppen in Brussel.
Ja.
Hier zeg je niks. Natuurlijk is het wel zo dat de SPA zelf in de Vlaamse regering zit. Hè.
Ja.
Dus ze zouden zelf ook kunnen aankloppen in Brussel.
Nee? Dat maakt het af en toe toch wel een heel leuk schouwspel.
Omdat financiën natuurlijk haar bevoegdheid niet is. Hè? Maar nee. Ja, dan zou Muiters misschien zeggen van oké, dan is er minder geld voor de scholen. En dan zou het ook een probleem zijn. Enzovoort.
Nee, maar je merkt, maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben, hoe dat in het onderwijsdebat heel duidelijk oppositie wordt gevoerd en meerderheid wordt uitgespeeld in het Vlaams parlement vanuit Antwerpen. Zijn er nog interessante dingen die het vermelden waard zijn voordat we er helemaal aan beginnen? Dat is, dat de personeel, dat het personeel op dit moment de grootste kost is voor de stad Antwerpen. De grootste, maar ook de belangrijkste kost. En dat het hoogstwaarschijnlijk ook de restkredieten zijn die ervoor zorgen dat de inkomsten groter zijn dan de uitgaven op dit moment.
De wat?
De restkredieten.
En wat zegt Google daarover?
Google zegt daar niet veel over. Ik heb het heel beperkt in mijn notas gezet.
Is dat die 300 miljoen overschotten die ze hadden van vorige keer?
Ja.
Maar dat is hetgeen dat de oppositie ook zegt, of de SPA weer zeker, en Groen ook.
Ja.
Er was dus Bungeneer dat de stad achterlaten, niet met een gat, maar met een berg van 300 miljoen. En desondanks moet er zoveel bespaard worden, maar als je ondertussen natuurlijk een nieuw gat creëert van 400 miljoen, dan is er toch een probleem.
Maar ja, dat was ook een van de punten waarop men op wees tijdens het debat. Die restkredieten bij de districten bijvoorbeeld, die zijn ook volledig verschillend. Dus er zijn districten waar men het budget de afgelopen 6 jaar heel precies heeft uitgegeven, zodat men ieder jaar bijna op nul kwam te staan op het einde van het jaar. Eigenlijk nog wel goed dat je dan nog investeert. Maar er was een district dat net voor de verkiezingen al hun restkredieten een beetje uit het raam heeft gegooid. En daarvan onder andere nog een sporthal heeft gebouwd, een zwembad enzovoort enzovoort. En er is een district dat op dit moment een overschot heeft van 3 miljoen euro. En om maar te zeggen, 3 miljoen, dat is heel veel. Dat is evenveel als het district Berendrecht, Zandvliet, Lillo pakt per jaar.
Krijg,
dus als je met zo'n spaarpotje kan beginnen, dan is dat eigenlijk ook al heel goed meegenomen.
Ja.
Maar dan beginnen we met het begroting. Zeg niet begroting, zeg budget. Sinds 2007 is het vastgelegd in de Vlaamse regeerakkoord, moet dat zijn, dat het begroting tegenwoordig op niveau van de stad het budget wordt genoemd.
Ja.
Dus volgens Schepen Koen Kennis...
Zal is dat van de Vlaamse wet zijn waarschijnlijk.
Ja, Schepen van Financiën zegt, ja, dit budget is het logische uitwerking van het bestuursakkoord. Omdat we de ambitie hebben om te blijven groeien als economische motor van Vlaanderen. En ook omdat er respect voor A is. En daar staan eigenlijk al de twee krachtlijnen in van dit bestuur eigenlijk. Van, we willen groeien op economisch vlak. En respect voor A, mensen moeten geresponsabiliseerd worden of soms gewoon een aanmanende tik krijgen. Om er een heel grote karikatuur van te maken. Chris benadrukte dat het lastig was om de krachtlijnen om de stad te blijven besturen op de manier waarop dat ze nu bestuurd wordt, omdat er nu crisis is. Dus er is minder geld om meer te doen. En er zijn heel grote problemen. Er is de werkgelegenheid die achteruit gaat, de stad verloedert enzovoort. En de uitdagingen zijn dan ook niet minst.
Is dat zo, dat de stad verloedert?
Dat was hetgeen wat hij zei. En als voorbeeld haalde hij aan dat het openbaar domein proper moet blijven. Iets wat dat niet altijd gebeurt. Dat er moet worden geïnvesteerd in woningen.
20 jaar geleden ook nu niet echt altijd 100%.
Nee.
Ik bedoel, het is nooit Singapore geweest toch voor een chic op de straat te smijten. Want tegenwoordig misschien wel, maar het zit nog niet helemaal in de cultuur. Hè, met een chic op straat te smijten dat je een boete krijgt.
Nee, absoluut niet. Daar krijg je zelfs een gevangenisstraf zeker.
Ik weet het niet. Ik heb het nog niet aan mijn lijf mogen ondervinden. Ik ben er ook nog nooit geweest. Dus,
De senioren. Er is een uitdaging op mobiliteit, maar daar haalt Kennis dan een heel positief voorbeeld aan, namelijk de lage emissiezone waarin de Antwerpen pionier is op dit moment.
Ja.
Wat ook wel zo is.
Van alle steden in Vlaanderen zijn wij de eerste. Nu, voor alle duidelijkheid, er zijn eigenlijk maar 2 steden in Vlaanderen. Hè. Dat is Gent en de hoofdstad dus eigenlijk, en Antwerpen.
Ja.
Ja.
Maar daar zijn we dan toch nog de eerste van.
Ja, maar oké, het is ook de dubbel zo groot als Gent. Hè. Gent is je kunt erover discussiëren, een grote provinciestad. En Gent neemt ook andere maatregelen, ik heb de details niet, maar Gent speelt toch iets meer op het verkeer uit de stad houden dan Antwerpen, denk ik.
Er moet geïnvesteerd worden in het onderwijs, in onderwijsgebouwen. Er moet een capaciteitsuitbreiding komen. We moeten de scholen veilig maken. Ja. En we moeten ondersteuning blijven geven aan ondernemers, maar ook aan verenigingen. En dat alles moet gedaan worden binnen de marges van de financiële mogelijkheden die de stad heeft. Dus een realistisch financieel beleid moet gevoerd worden. Heel interessant, de retributietarieven, de helft van de tarieven wordt geïndexeerd. Maar dat betekent dat er een aanpassing komt volgens de index. En die retributiekosten, die retributietarieven, die werden pas op het einde van dag 2 gestemd. De oppositie had dat tegenhouden dat die zou worden gestemd nog voordat er een debat was geweest over de begroting.
Ja, ik vind het grappig. Ik moest opeens denken, ik heb gisteravond dus het plan van de N-VA gelezen. En daar willen ze het moezenprincipe toepassen. En wat is het moezenprincipe? Dat is een naam naar een of andere professor. En het is gewoon het principe, je laat eigenlijk de overheidsuitgaven dalen door die niet te indexeren. Maar dus, ze gaan wel de belastingen indexgewijs verhogen, blijkbaar, hier in Antwerpen dan.
Ja. Kennis eindigde heel optimistisch en zei, ja, de historische schuld zal eindelijk afgelost zijn in 2018, met dank aan Luc Bugeneers. En daar werd het dan boven. Dat zei hij toch. De belangrijkste punt van De Wever, die kunnen we als volgt samenvatten. De politie krijgt meer geld. De strijd tegen drugs wordt opgevoerd, vooral in probleemwijken. En de gaswetgeving zal goed worden aangepakt.
Ik hoorde een cijfer van 125 extra flikken. Ik hoop toch dat ze niet te veel gaan bezig zijn met mensen met slecht werkend fietslicht en zo, alhoewel het inderdaad gevaarlijk is, maar dat ze niet al te veel daar de focus op leggen en effectief gaan doen wat ze zeggen, wat ze gaan doen. En dan nog, dus de vraag of het allemaal helpt.
Ja, er is een heel leuke site, CAM. Antwerpen heet dat. Daar kan je nakijken waar allerlei camera's in Antwerpen staan. En je zal twee wijken zien waar de camera's echt over de top aanwezig zijn. Dus het eerste is de Diamantwijk, dus over die straat en ga zo maar voort. En een wijk die er heel hard op lijkt is aan de Zeehoek, waar de camera's ook bijna over elkaar vallen. Om maar te zeggen dat de strijd tegen drugs nu al gevoerd wordt.
Eigenlijk is het eerst om de Zeehoek te monitoren en daarna is het om die gasten die uit de Zeehoek komen en naar de Diamantwijk gaan ook te monitoren.
Ja. Eigenlijk kan je inderdaad één lange rechte lijn zetten. Ja. Het stadhuis wordt 350 jaar, maar er is geen geld voor renovatie van het gebouw, maar het gaat wel energie-efficiënt worden. En als vijfde punt, ontwikkelingssamenwerking.
Dat is wel eigenaardig, gewoon van iets energie-efficiënt maken zonder het te renoveren.
Dan gaan we waarschijnlijk de ramen nodig vervangen.
Oké, het is een begin, ja.
Als laatste punt dat we aanhalen, ontwikkelingssamenwerking. De Noordwerking wordt gedeeltelijk afgebouwd.
De welk?
De Noordwerking. En als ik het goed begrepen heb, en waarschijnlijk heb ik dat niet gedaan, is een Noordwerking de werking van wat kunnen wij hier doen voor daar?
Voor het noorden.
Voor het zuiden. Wat kunnen wij vanaf hier doen voor daar? Ja, ja. In plaats van bijvoorbeeld geld sturen om daar een school op te bouwen.
Oké. Okay. Dat is meer ISAR interessegebied. Ze moeten daar misschien een keer wat uitgebreider over ingaan. Ik hou het van cijfers, hè. Enig idee wat de externe politie uitgegeven wordt?
Nee.
Oké.
Okay. Kennis haalde vervolgens als schepen van mobiliteit en schepen van decentralisatie nog enkele dingen aan. Ik haal er ook hier vijf dingen uit. Haalde het STIP-principe aan. En het STIP-principe, dat is een sterk transportprincipe. Wat dat betekent...
Dus voor de sterke weggebruikers.
Nee, voor... De weggebruiker moet maar zien dat hij goed oppast en daarom is het ook een sterke weggebruiker, omdat het op die manier het hele verkeer in het oog moet houden.
Wie moet er goed oppassen?
De weggebruiker. Dus dat betekent, dus je bent een voetganger, dan moet je maar zelf oppassen dat je niet aangereden wordt door een fiets.
Veronderstel als ze dat niet echt gaan promoten, zoals... want het stopprincipe was een de beginletters van vier woorden.
Ja.
Dus een trottinetprincipe, weet ik niet wat dat is.
Er gaat heel wat worden heraangelegd, dus de leien gaan worden afgewerkt. Het Operaplein gaat worden heraangelegd, of beter gezegd aangelegd. Het Operaplein, daar is de bedoeling van om één rijstrook weg te doen, daar een plein van te maken en dan ook daar een tramverbinding...
Die plannen zijn eigenlijk al heel lang geleden uitgewerkt. Ik dacht dat dus de werken aan de leien, die moesten eigenlijk in 2006 of 2007 al begonnen zijn. Maar de Vlaamse regering heeft dat om alle soorten redenen tegengehouden. Misschien budgetair. Maar wat er zeker ook gespeeld heeft op een bepaald moment, was ook van, als jullie die lange wapper daar niet goedkeuren, dan krijgen jullie ook, kunnen naar uw heraanleg fluiten. En dan is er ook nog, want de Brabo en andere tramverlengingen, dat kadert ook in dat plan. Die zijn ook voor een stuk afgevoerd. We hebben dus die tram die dus maar zal lopen tot aan de luchtbal, omdat de mannen van Ekeren dat niet willen daar in een achtertuin. Dus al die dingen hebben ervoor gezorgd dat eigenlijk die herhaling van de noordelijke lijn met, ja, hoeveel is het? 2006 naar 2014 of 2015, met 8 jaar vertraging. Pijnlijk.
Wel, vervolgens haalde hij de twee bevoorrechte partners aan van de stad Antwerpen. Dus Kenny zei, we gaan vooruitgaan, maar ook anticiperen.
De diamantsector, ja.
Nee, in verband met mobiliteit.
Ah.
Dus we gaan in overleg met onze twee partners vooruitgaan en anticiperen. En dat zijn de Lijn en de BAM.
De Lijn, oké, dus de BAM is de Vlaamse regering en de Lijnen zijn ook de Vlaamse regering natuurlijk.
Kennis hadden als schepen van toerisme ook aan de winkelassen wat leefbaar moeten worden.
Weet jij of meneer Kennis zelf nog bestuurder is bij de BAM?
Wel, ik heb het opgezocht via Cumulo. Cumuleo.
Dat gaat maar tot 2012, hè?
Wel, maar nu stond erbij dat hij tot 2013 bestuurder was geweest van de BAM. Dus
hij is nog altijd bestuurder.
Dus tot 2013, ik weet niet wat dat tot en met betekent, maar...
Ik zou denken dat eigenlijk die Cumulo, dat maar tot begin dit jaar ging. Maar als dat niet zo is, dan zou hij eigenlijk de beste partner van zichzelf zijn.
Ja. Als schepen van toerisme zijn leefbaarheid in de winkelassen. En we moeten de toeristische infrastructuur meer en meer gaan financieren via PPS. En als schepen van die centralisatie, de districten kwamen heel vaak terug tijdens de besprekingen. Zei, ja, de stad is in goede handen, maar de districten zijn ook in goede handen. We kunnen overal in investeren. Ze hebben hun middelen. En het belangrijkste is vooral dat ze een goed voetpad zouden kunnen hebben.
Het valt mij op dat er na bijna een jaar toch nog altijd geen echte clash gekomen is met Borgerhout, hè?
Ja, en meer zelfs dat het meer en meer erop begint te lijken dat ze heel goed kunnen samenwerken. Dus Rob van der Velde tweette bijvoorbeeld tijdens de gemeenteraad als voorbeeld van een goed voorbeeld van de samenwerking tussen de stad en de districten. Van ja, ik heb deze week nog samengezeten met Borgerhout. We gaan 15 miljoen vrijmaken voor een park. Rond het Moorkesplein.
Ja.
Het Parkspoor Oost, waar nu de CIS voor zou komen. Je zou denken dat Borgerhout direct op hun achterste poten zou gaan staan.
Maar de CIS voorkomt daar, ja. Sorry, ik ben misschien...
Nee, maar...
Ik weet het niet mee, maar...
Alles doet het uitschijnen alsof dat, het in Borgerhout zou zijn. Dus ook als je het fragment bekijkt in Antwerpen vandaag, dan heeft Van der Velde het heel vaak over Parkspoor Oost als locatie. En begint hij daarna pas een redenering op te bouwen over de Konijnenwei.
Mm-hmm. Ik denk toch dat die microfoon te hoog staat, Louis.
Staat hij te hoog?
Hallo. Je moet eigenlijk zo staan dat als ik er helemaal nabij ga, dat hij dan begint overstuurd te geraken.
Oké, zo misschien.
Maar als ik mijn mond moet houden, zet hij hem gewoon helemaal toe. Hè?
Ja. Schepen heilen. Heel blij. De cultuur gaat vooruit in de stad. We hebben het MAS, de Plantijn Moretus Museum, gaat worden heraangelegd. Er komen drie nieuwe culturele centra. Onder andere twee in dorpen waar ze er nog geen hadden. Dus in Ekeren en in Hoboken komen er nieuwe culturele centra. En er komen prachtige tentoonstellingen. Met andere woorden, cultuur is in goede handen. Mm-hmm. Ze hebben trouwens ook ruim de middelen in handen om Blue Gate in handen te nemen. Blue Gate, dat werd iedere keer besproken als jij net even naar buiten was gegaan, Joris. Maar dat is twee keer aan bod gekomen. Namelijk de twee keer dat jij naar buiten bent gegaan.
Ja, voor een uitgebreid verslag moeten de mensen maar eens naar redactie.radiocentraal.be gaan. Van een uitzending van een week of, is nu twee of drie weken geleden. Dat is Petroleum Zuid, die zone die... Die is vervuild. Dus de petroleumindustrie zat daar voor de oorlog. En ze willen dat dus opnieuw ontwikkelen. Ik heb ergens gelezen dat er ooit plannen waren om een park, een groot park aan te leggen. Dat is natuurlijk spijtig dat daar niks van in huis komt. Als dat zo was. En in plaats daarvan wordt dat een modern industriegebied. Dus je moet daar niet echt vuile fabrieken bij voorstellen. Maar het probleem was, je krijgt geen enkele investeerder. Ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Ondernemers zijn mensen die risico pakken en zo. Maar wat dat er ook vooral is, dat ondernemers ook mensen zijn die zware risico vermijden. En dus dat niemand wil daar investeren, zolang dat dat gebied eigenlijk een soort forbidden zone is. En waarom is dat zo? Omdat dus de boel daar zeer vervuild is. En als iemand zich daar vestigt en die moet die grond saneren, en hij heeft geen idee van hoeveel dat zal kosten, dan gaat hij dat niet doen. En wat er dus gebeurd is, de Vlaamse overheid heeft zelf dus Blue Gate opgericht. Dat is een NV die volledig eigendom is van de overheid. Dus Antwerpen stad zit daarin. En dan voor de rest de Vlaamse overheid. En die heeft bijvoorbeeld gekeken hoe sterk die vervuiling is. Die heeft dat in kaart gebracht. En daarna, nu zijn ze aan het onderhandelen met drie consortia, noemen ze het. Dus met drie groepen van ondernemers. Het is niet, van ondernemingen. Het is niet geweten van wie dat is. om die boel daar dan over te pakken. Ze willen daarna dus een nieuw vehikel creëren waar de overheid nog een beetje in zit, dus opnieuw PPS. En om de boel dat op te kuisen en ook te gaan nieuwe bedrijven te gaan aantrekken. Je vraagt je af, waarom kan de overheid dat zelf niet? Er is één punt dat ik wel, waar ik de logica wel zie, namelijk als het over grondsanering gaat. Ja, misschien is er in de privésector wel meer specifieke kennis over dat dat moet gebeuren, misschien ook niet, maar dat is eigenlijk een andere discussie dan natuurlijk.
Ja. Heilen zorgde voor de...
Maar er zijn ook een paar miljoen van de stad die daarin gaan, zeker, hè?
Heilen zorgde voor de vreemde nood van de auto te zeggen van, ja, we spreken vanaf nu niet meer over afval, maar over materialen. We spreken niet over containerparken, maar over materiaalparken. Mm-hmm. Maar over die containerparken was er daarvoor nog iets anders over geweest, namelijk dat er enkele zouden moeten sluiten. Maar dat blijkt toch niet waar te zijn.
Nou ja, ze worden wel betalend, hè?
Ja, ze worden betalend.
Dan denk ik dat ik er nog in moet passeren voor nieuwjaar. Vanaf 1 januari?
Vanaf 1 januari 2014 worden ze betalend.
Ja.
Wat dat ook wel zorgde voor een heel debat daarover, want ze zeiden dan van, ja kijk, de SPA haalde uit naar de...
Is er gezegd geweest hoe, in welke manier dat betalend wordt? Ik weet van in Brugge bijvoorbeeld, je moet daar binnenrijden en dan ga je met een auto en al op een weegschaal gaan staan en dan als je weer buiten rijdt... er zijn wel mensen die daar een beetje mee zeuren door als ze binnenrijden een passagier hebben die niet op de weegschaal, die niet in de auto blijft zitten, zoiets.
De praktische toepassing daarover heb ik eigenlijk niet. Ja. Maar het was wel de SPA die zei van, ja kijk, hoe kunnen we dat nu maken dat dat allemaal betalend wordt? En de heilen repliceren van, ja kijk, het is overal betalend. Het is zelfs een bepaling van de Vlaamse regering.
Ze moeten tegen Vlaanderen worden.
Dan een tweet kwam van, ja, kijk, Guy Lauwers heeft het wel jarenlang zijn voeten daaraan geveegd en heeft het gewoon niet betalend gehouden. Mm-hmm. Maar nu zeggen ze van, ja, kijk, we willen in orde zijn, ook met de Vlaamse regering, en ja, we moeten toch ergens geld gaan halen.
Mm-hmm.
Maar dat was dan direct heel snel van de baan eigenlijk. Lure van Kappenhout heeft eigenlijk niet zoveel gezegd. Heeft dan ook niet zo van die grote portefeuilles meer. In sport, ja, er komen meer zwemplaatsen. Een heel ambitieus project op de Groenplaats komt er ook. En de districten krijgen ook middelen voor één sportterrein.
Zwembad?
Ja.
Welk ambitieus project op de Groenplaats?
Dat heb ik precies gemist, want ik heb niks van open geschreven. Maar qua markten en foren, als je dat afvraagt, Ludo van Kappenhout zei dat er een marktgericht marktbeleid komt.
Een marktgericht marktbeleid. En voor de rest is het u waarschijnlijk ook niet duidelijk wat hij daarmee bedoelt.
Nee. Schepen Marienauer had wekenlang onder vuur gelegen in verband met met onderwijs. Wat hij hem direct de magische zin ontlokte. Read my lips. De stad schaft de bos- en zeeklassen niet af. Ik heb het al 1000 keer gezegd. Ik schaf het niet af. Er komt zelfs een capaciteitsuitbreiding trouwens in het onderwijs. Maar eerder in de week had men gezegd dat er geen extra scholen zouden bijkomen. De komende jaren ook al is daar geld voor gereserveerd.
Maar wat gebeurt er dan wel, Louis? Want het is maar hoe dat je het noemde, hè? Van het niet afschaffen van die bosklassen. Maar de manier waarop dat het nu gedaan wordt alles is wel gestopt. Hè? En de gebouwen worden verkocht.
Goh.
En het wordt geprivatiseerd.
Marienauer
mag je ervoor gaan betalen.
Marienauer heeft gelijk als hij zegt dat hij helemaal niet heeft gezegd dat alle scholen nu direct subito pressel moeten ophouden met bos- en zeeklassen te organiseren. Alleen de instellingen gaan niet meer van de stad zijn, dus het gaat niet meer zo goedkoop zijn. Het gaat inderdaad geprivatiseerd zijn. Maar er gaat nog steeds een mogelijkheid zijn tot bos- en zeeklassen.
Ja, dus je moet ervoor betalen. Dus de bosklassen zoals nu worden wel degelijk afgeschaft.
Je moet er meer voor gaan betalen.
Maar ja, vroeger is de kinderen van het stedelijk onderwijs.
Ja.
Konden dus gratis een week op vakantie in gebouwen die van de stad waren enzovoort. Maar er was wel een beetje een consensus, geloof ik, of toch enig... Allee, het werd niet al te veel betwist dat vastgoed niet echt helemaal... dat dat beter kon gebruikt worden, laat ik maar zeggen. Dus dat er eigenlijk dat is veel geld waard en dan worden daar misschien 2 maanden per jaar of zoiets wordt dat gebruikt. Allee, nee, dat werd gezegd dat niet. Want de SPA zei dan van, ja, wij hebben nog, was de SPA of was het Groen? Die zei van, wij hebben nog geprobeerd met u te overleggen om te zien of er inderdaad geen beter gebruik kan gemaakt worden van die faciliteit. En u wilde dat gewoon niet. Dus ja, ik veronderstel, de zaak wordt verkocht op een bepaalde manier, maar ik denk toch dat het belangrijkste punt van de ganse operatie is een aantal miljoenen binnen te strijken voor die grond en die gebouwen.
Plus ook, het is ook een verliespost voor de stad op dit moment. Op die gebouw wordt per jaar 900.000 euro verlies opgemaakt.
Maar je moet ze onderhouden.
Ja.
En als je ze gebruikt om bosklassen te organiseren die gratis zijn, dan is het een kost, hè.
Ja.
Zo simpel is het.
Hetgeen wat Marina ook zegt is, in 2012...
Maar wat hij zegt, van, we gaan nog altijd geld erin steken, en dan wordt het verkocht als...
Fouchés.
Ja, dus je krijgt 18 euro's per dag of zoiets, en dan krijgt iedereen dat, geloof ik. Het is niet alleen het stadsonderwijs. Hè. Nee. Maar ja, ik vraag me toch eens af hoe dat financieel allemaal in elkaar zit. Want je kunt natuurlijk zeggen tegen een van uw kinderen van vanaf nu krijg jij uw 10 euro's per maand niet meer extra. We geven dan iedereen in de plaats daarvan 2 euro's per maand extra. Dus...
Dat is heel wat minder snoep dat je kunt gaan halen.
Voilà, dus ik denk toch dat het vooral een financiële operatie is, een kostenvermindering, een besnoeiing. Ja. En daarom worden die bosklassen in hun huidige vorm afgeschaft. En je kunt wel nog op bosklassen gaan, er wordt wel nog iets georganiseerd, maar daar ga je dan toch voor een stuk voor betalen. Want dus de 18 euro's per dag wordt gegeven, geloof ik, en daarna moet je bijleggen.
Ja. Van Peel, Mark van Peel, begon met een... vrolijke noot, zei: ik ben enorm blij, want het is vandaag de 25e keer op rij dat ik een begrotingsdebat meemaak. Iedereen barstte in applaus los, maar daarna was er veel minder applaus voor het plan dat hij voorstelde. Alhoewel dat het een heel vloe plan was. Hè. We gaan werkgelegenheid creëren, de haven gaat het goed blijven doen en gaan ze nog maar een tijd voort. Dus eigenlijk heel klassieke Van Peel talk. Rob van der Velde, wees op het probleem.
Hij ging de weven niet buiten smijten. Dat was, dat was op dit moment dat het gebeurde. Het was maandag zeker. Hè?
Ja. Rob van der Velde, wees op een van de problemen van Antwerpen sinds de jaren 80. En dat was dat een heleboel jonge gezinnen wegliepen uit de stad. En hij zei dat de stad deze keer geen fouten zou maken. Hoe, dat heeft hem eigenlijk niet gepreciseerd. Maar de jonge gezinnen zouden alleszins geen redenen meer hebben om de stad uit te gaan.
Aha.
Nabil Aitaoud, ik heb daar 4 dingen van genoteerd. Eerst en vooral kwalitatief en vrijwillig jeugdwerk. Ze gaan de jeugd- en ontleenddiensten blijven ondersteunen. En daarnaast komt er een jaarlijks infrastructuursubsidie. En ze gaat binnenkort ook samen zitten met 30 verschillende organisaties. En Schepen Hobans, dat was de sociale zaken. Capaciteitsuitbreiding van een heleboel homes enzovoort. Loketten, er komen meer openingsuren buiten de reguliere kantooruren. Daar werd vorige week nog actie rondgevoerd. Ze zei, we weten dat er heel veel groepen een specifieke begeleiding nodig hebben. Een e-loket, hoe gaan we dat allemaal wijsmaken aan de entrepreneur? Wel, daar gaan we ook wel wat geld in moeten steken om iedereen te sensibiliseren.
Gans die uiteenzettingen van de schepen op maandag. Ik kreeg de indruk dat dat een beetje de herhaling was van de persconferentie die ze 2 maanden ervoor al gedaan hebben. Waar dat iedereen een plannetje zou uitzetten. En waar dat over, dat dan de... Dat was in, weet je nu wel, van de Gazet van Antwerpen. Dan toch wel een opiniestuk schreef dat hij zei van, het is een reclamepraatje. Het leek mij ook wel interessant om de respons en de kritiek en het debat... We hebben nog maar een kwartier om daarover te hebben. Ik heb u te veel onderbroken, maar wat zijn daar de highlights van? Dus dat er was al een eerste respons op maandag. Dinsdag was ik er niet bij.
Ja, het werkte dan van de oppositie kon vervolgens een volledige repliek geven. Kerbach, ik haal daar 5 dingen uit die ze zei. De districten die krijgen de rekening, maar die krijgen geen extra centen. Dus geen euro extra dat ze de komende jaren krijgen. Er komen forse besparingen in banen, in jobs. En dat in tegenstelling tot Gent, die de duidelijkste keuzes heeft gemaakt. 3 van de 5 wijkkantoren sluiten de deuren. Een heleboel mensen gaan daar, gaan daardoor in de kou te komen te staan. En dat zijn dus 3 van de 5 wijkkantoren in Antwerpen. Je hebt er in de Paleisstraat heb je er 1, op Luchtbal heb je er 1 dat dicht gaat. Dat van Linkeroever blijft open. Net zoals dat van Permeke. En dan is er nog een derde. En dat snapt mij even volledig waar dat het derde is dat gesloten zou worden.
Maar eerst was er sprake van vier van de vijf die zouden sluiten.
Ja, maar daar is men dan toch nog op teruggekomen. Maar het allerschrijnendste vond zij...
toegeven, als er, want je hebt de cijfers mij daar getoond, van 200 bezoeken per week aan de luchtbal. Dat is inderdaad toch niet, zo, niet zodanig veel. Dat zijn er per werkdag, deel dat door vijf, dat is 40 per dag.
Hmm.
8 uur, dus een stuk of 6 bezoeken per uur. Dat is,
ja. Maar dat is natuurlijk speciaal van de luchtbal natuurlijk. Daar is geen middenstand meer, daar is geen bank meer.
Ja.
Dus die mensen die beginnen meer en meer het gevoel te hebben dat ze...
Het is altijd een heel ander beeld dan een paleis, want daar is het meer, ja, dan is het toch wel, dan moet je altijd wel wachten. Dus,
ja. Ja. Maar het allerschrijnendste departement vond ze het departement onderwijs. De campussen worden geschrapt, de bos- en zeeklassen worden afgeschaft, zegt ze. En de meerjarenbegroting legt tegelijkertijd ook een hypotheek op de toekomstige generatie. N-VA had twee mensen uit de kast gehaald, Johan Klaps uit Hoboken en Kevin Verreken van N-VA. Dat is een dokter. Een dokter die in de plaats is gekomen als Saskia de Vos en die blijkbaar de man wordt voor sociale zaken bij de N-VA. Johan Klaps zegt, de districten, ja, die krijgen misschien geen geld meer, maar die krijgen nog steeds genoeg. De historische schuld wordt afgebouwd en er is prachtig beleid op het gebied van wonen en energie. Verreken zei van, ja, kijk, de budgetten voor het sociaal neemt toe. Er is een sociaal beleidscontract bijna. Er komt een gebruikersruimte en de drugshulpverlening wordt naar boven gedaan. Er wordt misschien niet geïnvesteerd in preventie, maar alleszins wel in de hulpverlening zelf.
Ja.
De Winter maakt er een spel van. Ik ben gestopt met te noteren nadat hij zei van, ja, we willen eerst wat we weten. Ik wil gerust de zitting zelfs laten schorsen. Als Bart Weef nu wil aankondigen dat hij burgemeester af is en premier wordt. In de Standaard stond vanochtend dat er een heel hardnekkig gerucht is dat op zondag 8 december de Wever gaat bekendmaken dat hij naar het federale vlak gaat verhuizen. En dat één week later Schepen Homans vervangend burgemeester zou worden. Waarom op zondag 8 november, 8 december?
Waarom is het dan Homans en niet Kennis? Want nu is het Kennis, hè?
Nu is het Kennis, dat is de eerste schepen. De OCMW-voorzitter is altijd de laatste schepen, de achtste schepen. Maar Schepen Homans is de boezemvriendin van Bart Wever. Dat wordt dan aangehaald in de Standaard als, het, als de reden der redens.
Oké, okay, dat moeten we dan zien.
Bas Jansen,
CD&V.
Er is een sterk sociaal beleid. Alle mogelijkheden voor Bluegate worden goed uitgepakt. Dus Bluegate werd twee keer vernoemd.
Ja, dat is ook een project van Philip Heijlen, CD&V.
Ah, okay.
Vandaar waarschijnlijk.
Vandaar waarschijnlijk. Ja. Het cultureel aanbod, ja, dat zit in lijn. Drie nieuwe cc's.
Allee, Philip Heijlen en Rob van der Velde, excuseer. Maar Philip Heijlen deed daar die rondleiding op die persconferentie, dus hij is er veel mee bezig.
En de districten, ja, er is een masterplan voor Hoboken en er is een masterplan voor Wilrijk. En qua participatie is dit een top stadsbestuur. Peter Mertens noemde het een niet geslaagde begroting. Er wordt meer gesloten in personeel, er komen pijnlijke budgetwijzigingen, alle bijdragen stijgen. Pensioendossier wordt niet goed aangepakt. En er is vooral meer nood aan betaalbare noden. In het onderwijs, er is een probleem met lager onderwijs, de klassen zijn te groot, er is een schooltekort, terwijl dat onderwijs een kerntaak moet zijn van de stad. De arbeidsmarkt, ja, je gaat jobs schrappen terwijl dat jongeren geen job hebben. En je gaat het nog steeds beperken tot 10% sociale woningen. Dus er zijn op dit moment twee van de negen districten die voldoen aan de sociale woningen. Dus Antwerpen en Hoboken. Waarop dat Schepen Homans één dag later zei: u zit fout, meneer Mertens. Het zijn niet twee van de negen, het zijn drie van de negen. Beren de rechtsstand van Lilo, meer bepaald.
Mm-hmm.
Hij zei: eigenlijk maakte Mertens een soort van twee kampen op. Een kamp van de verliezers, dat zijn de jongeren, de werklozen en het personeel. Een kamp van de winnaars, de projectontwikkelaars, de commerçanten en de rijke toeristen. En hij drong, net zoals eerder de Winter ook, aan op een kerntakendebat. Turtelboom. Twee heel korte interventies op die twee dagen. Turtelboom zei van, ja, kijk, het belangrijkste is het onderwijs. Daar wordt dubbel zoveel in geïnvesteerd als de afgelopen twee jaren. Ja, eigenlijk, het is toch maar een heel kort fragment. Dat kan ik misschien nog wel laten horen.
Omdat er veel geïnvesteerd wordt en meer geïnvesteerd wordt in veiligheid, er geïnvesteerd wordt in het sociaal beleid, omdat het kerntaakdebat ook effectief gevoerd wordt. Maar zeker en vooral omdat er 2 keer zoveel geld gaat naar onderwijs de komende 6 jaar dan de voorbije 6 jaar, zal ik deze meerjarenbegroting goedkeuren.
Iets wat Merem Almaci niet deed. Ze vindt de communicatie een beetje vloer richting de Antwerpenaars. De stadskas die was niet leeg. Er was een overschot. Er was een berg waar je ook naar verwees, Joris. Er worden gasboetes geïnd. Dat is ook een probleem. Er is weinig ademruimte. En Almaci vroeg zelf, ja, hebben jullie de adviezen die het middenveld heeft gemaakt wel doorgenomen, überhaupt? Weegt u in Brussel? Kan u pingpongen met minister Smet, ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid, zei Almaci daarover. En ja, qua groen is er eigenlijk niet zoveel. De emissiezone, dat is een pleister op een houten been. Er is weinig respect voor de districten, er komt geen bibliotheek in Borgerhout. En de diversiteit, dat is een grote afwezige in de planning voor de komende jaren.
Ik heb nog één ding genoteerd dat ik ook wel belangrijk vond, dat Almaci zei. Dus ze zei van, er is een studie gedaan geweest, namelijk hoe kunnen dus die de stadsdiensten, hoe kunnen er jobs verdwijnen zonder echt aan de functie van de stad te raken. En ik geloof dat ze geconcludeerd hebben dat er, ik zeg maar iets, maar dat was van die orde geloof ik, dat er 400 jobs wel kunnen verdwijnen, maar de plannen zijn om 1400 jobs te laten verdwijnen. Die studie heeft 160.000 euro's gekost, zei Almaci. En wat doen ze daar dan mee? Want blijkbaar doen ze daar niks mee. Dus dan gaan ze gewoon verder met een plan om 1400 jobs te schrappen.
Ja. Ik zei dat straks al dat er vanuit Antwerpen oppositie wordt gevoerd tegen de Vlaamse regering. En dat zeg je heel goed bij de interventie van Claude Marinauer, schepen van onderwijs. Die zei van, ja, kijk, ik wil heel graag meer middelen. Ik wil meer geld. En ik hoop dan ook dat de partij dan heel goed... En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet bij onze partij, maar die ligt bij de partij van Jasmin Kerbach, die Pascal Smet, de minister van Onderwijs, levert. De partij van Caroline Bastiaanse, die de minister-president levert. En de partij van de burgemeester, hij sprak hem op die manier aan, die de minister van Budget, Philippe Muiters, levert. Wat dat dan Europees zo'n beetje lijkt, alsof dat de VLD een speltje aan het spelen is door de Vlaamse regering aan te vallen op het gebied van onderwijs, vanuit eigenlijk, ironisch genoeg, de schepenpost van onderwijs in Antwerpen.
Ja, maar zijn punt was dat Antwerpen nu bijna 70% van de kosten van de scholen betaalt. Ik weet niet, had dat over investeringskosten, ik weet het niet goed, terwijl het eigenlijk een bijna omgekeerde verhouding afgesproken is.
Ja.
Voilà.
Ja.
Waar hij dan voor mij als niet leek, dan denk ik, heeft hij daar toch geen punten.
Hoe bedoel je?
Wel, als er een onderfinanciering is vanuit de Vlaamse overheid, dan mag je dat toch zeggen. En nee, dat komt er natuurlijk goed uit, omdat hij in de oppositie zit. Hè.
Ja, absoluut.
Moest hij niet in de oppositie zitten op Vlaams niveau, dan zou hem er niet over horen piepen. Maar hij heeft misschien toch wel een punt.
Ja.
Ga voort.
Er is nog heel veel te zeggen, maar ik ben eigenlijk aan het twijfelen of we nu misschien al niet over dag 3 beginnen.
Ja, misschien kort afrondend en dan kunnen we zien of er volgende week nog iets te melden is. Ja. Want binnen 10 minuten zou een beetje naar beneden moeten staan.
Oké, om af te
ronden. Nog koffie zetten en zo.
Het budget is goedgekeurd. Met steun van alle meerderheidspartijen tegen de verzamelde oppositie. Dag 3. Alle kranten hebben er volgens staan. Het Vlaamse Belang zorgt ervoor dat de N-VA kwaad buiten loopt. Het was een heel rare zitting. Het begon allemaal met een punt over de BAM. Een punt dat Dirk Avonds en Peter Mertens en Wim van Osselaar, denk ik, voorstelden. Over de Oosterweelverbinding. Kunnen wij als gemeenteraad het plan Merren inzien? Kunnen wij daar een themacommissie over organiseren? Kunnen wij daarover debatteren? En daarboven, je ziet dat de Oosterweelverbinding uit het plan Merren er niet goed uitkomt. Kunnen we dat dan ook schrappen dan? Als dat toch wordt gezien als een niet leefbaar iets voor Antwerpen. Die interpellatie werd onderbroken toen ene zeker Dirk Rochtus het woord nam voor N-VA. Dirk Rochtus is een advocaat uit Berchem. En hij zei van, ja, kijk, ik wil nu niet de spelbreker zijn, maar we organiseren een dag 3 voor een vraag die niet actueel is. Of, zoals hij het zelf zei...
September 2014. Ik weet niet wat daar de actualiteit van is, maar ik wil weten wat de kost is dat wij hier vandaag allemaal samenkomen, dat is het toch van bijna. Ja, goed, ik was in ieder geval niet.
Daar kwam Van Peel tussen.
Want, dan doen wij bij wijze van spreken allemaal iets zijn. Want, wat is de actuele waarde van die vragen? Die moet u mij eens een keer uitleggen. Zoals ik het zeg, de vraag van collega.
Collega, mag ik u even Ik zou toch nog even mijn punten afmaken. Ja, het gaat om
Dirk Rochtjes, die het eigenlijk niet zo'n actueel debat vond. En daarom zich afvroeg waarom dat ze daar zouden moeten
maar
zitten.
Maar hij wilde geen discussie hebben over Oosterweel en hij vond het niet relevant en niet actueel.
Ja, daar komt
het wat op was zijn argumentatie van het feit dat het niet actueel was? Misschien eerst even wat de argumentatie was van anderen om het feit dat het wel actueel was. Want het is zo dat ze dat milieueffectrapport en de stad moet daar een advies op geven. Hè.
Het was een vraag over het milieueffectrapport.
Ja.
Dirk Rochtjes argumenteerde daartegen dat er in september 2013 al een vraag over was gesteld. Ik heb het nu niet opgezocht welke vraag dat moet zijn geweest over het milieueffectrapport, maar waarschijnlijk was het gewoon eender welke vraag over het Oosterweel.
Ja, maar dat zal niet relevant geweest zijn. Nu is het toestand anders. Op 8 november is dat milieueffectrapport bekendgemaakt geweest naar een beperkt aantal partijen, waaronder de stad. En de stad moet dan tegen januari extra vragen stellen of een advies geven of zo, en wat commentaar geven. En daar gingen dan de vragen over, hè, van wat is de rol? En ja, het antwoord van Koen Kennis was dat dan zeker, hè, was van, wij antwoorden daar niet op, want de Vlaamse regering beslist daarover. Maar bon, dat is natuurlijk niet het hele verhaal, want De stad moet wel degelijk, heeft daar wel degelijk een rol en dan is het wel normaal dat de gemeenteraadsleden daar ook wel vragen over kunnen stellen.
Ja, dat klonk zo een beetje.
Ja.
Is het Dirk Rochtjes?
Ja. Ik zal wel naar de vroeg wie het was. Ja.
De rol die we hebben als adviesinstantie
van de plan
en procedure. En wanneer voor terug naar kennisgeving
dossier
dat N2011 de inzaak wordt gericht. Vooral duidelijkheid, N2011, dat is 2 jaar geleden.
Dat is 2 jaar geleden.
Maar dat is, ja, ik heb eigenlijk koorde meer mezelf erdoor dan Koen Kennis.
Maar anderszins, het was, hij wou daar niet op antwoorden en hij antwoordt daar gewoon niet meer op. We hebben hem nergens nog commentaar zien geven over het Oosterweel.
Ja, maar daarna kwam er dat incident dat wel ook heel handig uitkwam. Ik denk, iedereen was 3 dagen gemeenteraad beu. De N-VA hadden hun stemmetjes die ze moesten uitbrengen uitgebracht. Ja. Hadden dus het budget goedgekeurd. En voilà, dus eigenlijk wat dat toen betrof kon ze het gaan en dan kregen ze opeens een goed excuus om dat te doen en wat was dat, Louis?
Dat was een heel raar incident, moet ik zeggen. Dus Van Peel haalde opeens een tweet boven van Anke van der Meers over, hij is, zo gaat het ook in de toekomst zijn en De Wever is ziek en Van Peel is even.
Ja, want op dat moment was De Wever dus al afwezig. Hè?
Ja, dat was de dag waarop hij in het Vlaams parlement zich slecht voelde. Mm-hmm. De Wever was er dus niet aanwezig. Van der Meers reageerde een beetje verontwaardigd van, ja, waarom haalt u mijn tweets boven? En ik zal mijn tweet even voorlezen. En het is toch niet zo'n erge, want Van Peel zei, laten we alsjeblieft respectvol omgaan hiermee. Op dat moment wist de meerderheid wel wat Bart De Wever was overkomen, maar de oppositie wist dat nog niet. Waardoor dat iedereen naar elkaar zat kijken van, wat gebeurt hier? De Winter nam vervolgens het woord om een van zijn nutteloze tussenkomsten te geven. En hij begon daarmee bij, ja, collega's, ik heb hem vandaag nog zien rondlopen. Is hij nu strategisch ziek of gewoon een zieke strateeg? Ronald Ganman heel snel opstond, kwaad was, riep van, ja, ik ben hier weg. Alle N-VA-gemeenteraadsleden keken zo'n beetje naar elkaar van, wat gebeurt hier? Maar
het is echt spijtig, ik denk dat het is spijtig dat het niet de dag ervoor gebeurde, want dan zouden ze allemaal mooi braaf blijven zitten zijn natuurlijk, want dan zouden ze nog een stem moeten uitbrengen.
Je vraagt je trouwens ook gewoon af.
Want als iedereen begint op te staan op het moment dat Philippe de Winter de lul begint uit te hangen, ja, dan zou de gemeenteraad altijd bemand zijn door één man, ja, namelijk de Winter zelf. Want hij had diezelfde avond dan, we waren nog maar een half uur ver of een uur ver, had hij al toch een aantal partijen ook al geschoffeerd. En dan is het vooral over de niet-Belgen en de culturele elite en dat soort volk. Die krijgt er ook altijd van langs. En als er dan gesuggereerd wordt dat de wever niet echt ziek is, dan is er een grote verontwaardiging.
Ja, het was alles echt wel enorm opvallend. Het leek erop alsof dat de N-VA eigenlijk al een hele tijd weg wou. Vooral ook als je die tussenkomst van Dirk Rochtus in het achterhoofd houdt. Dat dan erop lijkt dat ze eigenlijk al de hele tijd weg wilden. En dan niet wilden blijven zitten. Maar natuurlijk, daardoor zorg je wel dat de voorpagina van iedere gazet de dag daarna ging over het opstappen van de N-VA. En niet over andere vragen die aan het werk
zijn. Ja, want het was juist dat Oosterweel-debat dat eigenlijk desondanks nog bezig was. En dan dat kwam ook natuurlijk, ik denk dat dat de aanleiding was van Peel om daar om een ander onderwerp aan te snijden. Ja. Want het was van Peel die het ook de grootste, nog meer dan N-VA, grootste voorstander is van BAM. Die kon het opeens over iets anders zijn. En die begon dan dus te commeren over de tweet van Anke van der Meers.
Ja.
Voilà, maar ik denk dat we daaraan genoeg tijd verspild hebben aan dit...
Aan de gemeenteraad.
Aan dit nep-incident. Wel...